Er wordt het negende deel van de levensbeschrijving van J.C. Philpot voorgelezen. Die begint met een brief aan Joseph Ferry, die Philpot heeft gedateerd op 8 augustus 1838 en geschreven in Stoke Devonport. Mijn lieve vriend, donderdagavond zijn wij, dat is Philpot en zijn vrouw, na een moeilijke reis al hier door genade veilig aangekomen. Ik was blij aan wal te kunnen stappen en het stoomschip met zijn verschillende passagiers achter te laten. En dankbaar zij de bescherming eener ongeziene hand erkend, niettegenstaande de vele snode tergingen, de grote majesteit des hemels aangedaan. Mijn plan is om Deo Valente hier tot de 23e deze te blijven en dan denk ik deze plaats te verlaten om voor de laatste zondag van deze maand te Ellington te zijn. Zodoende zal ik 7 of 8 zondagen bij u kunnen zijn, alvorens ik naar Oekum en Stamford zal gaan. Van William Tiptaft heb ik nog niets gehoord sinds hij te Oekum was. Ik vrees dat hij niet beter zal worden, tenzij hij besluit voor enige tijd rust te nemen. Ik geloof wel dat hij zijn bediening te Manchester zal opgeven. Ik ben er goed en diep van overtuigd dat niemand zichzelf bedroeven, noch vertroosten, zijn eigen ziel in slavernij, noch vrijheid stellen kan. De Heere dood en maakt levend. Menigwerf gevoel ik mij zo ten eenenmale dood in de zonde, alsof ik nimmer enig sprankje van goddelijk leven uit de volheid der godheid ontvangen had. Het komt mij voor dat ik zo duister, zo blind, zo aardsgezind en zo zinnelijk ben als enig wereldling zijn kan. En schoon ik weet dat mij niets uit deze staat kan opwekken dan beproevingen en verdrukkingen, toch roept mijn vlees naar een meer aangenamer en gemakkelijkere weg. Indien ik nu en dan geen zuchten naar de levende God in mij gewaar werd, ik zou moeten besluiten dat ik niets van de levende Godzaligheid in mij bevond. Het verblijdt mij dat gij Tiptaft met genoegen hebt gehoord en hoopt dat de getuigenis van smart ten zegen was voor uw ziel. Des andere daags ontving ik een brief van een heer die te Londen onder mijn gehoor was, waarin hij mij de ontmoeting mededeelde van iemand, een kerkganger van Mr. Huntington, die zich bereid verklaarde een kapel te stichten voor zijn eigen rekening. Overtuigd als hij was dat ik in de hoofdstad een goede vergadering zou trekken en houden. Ik gevoelde echter weinig trek om op zulke een aanbieding acht te geven, omdat ik te zeer doordrongen ben van mijn onkunde en zwakheid, en van gebrek aan genoegzame genade en gaven, ondervinding en kracht die er voor de grote hoofdstad geëist wordt. Ik reken mijzelf slechts bekwaam voor de stamelende en de bekommerde op de weg naar Sion. Ik weet wel wat mij ontbreekt, maar om het te verkrijgen is boven mijn macht en hoogstwaarschijnlijk zou ik achteruit slaan en in opstand komen wanneer het mij nu in des Heeren eigen weg gegeven werd. Het was mij goed te vernemen dat de Heere uw hart bereid had om uw koren beneden de marktprijs aan uw werklieden over te doen. De natuur en de reden zullen daar wel droevig tegen getuigen, maar het eeuwig blijvende woord van God hebt gij aan uw zijde, en God zij waarachtig en alle mensen leugenachtig. Verwacht nu maar geen dankbaarheid van degene die gij zo bewelddadigd hebt, en als gij de reden daarvan weten wilt, dan moet gij maar een onderzoek instellen bij een getuige, genaamd Joseph Ferry, en dat hij verantwoording doet voor de bevoordeelde. Hij zal voor de rechter en de gezworene beleiden welk een ondankbaar ellendige hij was en is, en hij zal uit eigen ervaring aantonen dat dankbaarheid een uitheemse plant is, die alleen in de hoven des hemels wast. En wanneer hij ooit enige geur van dat hemelse kruid van zich verspreidde, dan was het, omdat de Heilige Geest het in zijn gemoed implantte. Ik hoop en verwacht dat onze vriend Dredge en gij in liefde verenigd zijt en gemeenschappelijk verkeert. Hoe goed is het dat broeders in vereniging samenwonen, hoewel het alleen de zalf is die op Aarons hoofd werd uitgestort, die de zoom zijner klederen bereikt en ze aan elkaar kan hechten. En hoeveel hoger doel en eis ook anderen mogen hebben, ik denk, dat gij beiden hoogst voldaan zult zijn om een naam en plaats te hebben aan de voeten van de Verlosser. Ik gevoel meer dan ooit een vereniging met hem. Verzeker hem, mijn christelijke liefde, als mede aan den Heer, Boer Wild, en al de vrienden van de waarheid, uit kracht van een bevindelijke kennis des harten aan haar. Geloof mij steeds te zijn. Uw oprechte en toegenegen vriend, J.C.P. Nadat Philpott en zijn vrouw 3 weken te Plymouth vertoefd hadden, verreisden zij naar Ellington, alwaar hij wederom zijn bediening als predikant aanvaarde. Hier bleef hij 2 maanden lang arbeiden onder de vrienden van de waarheid die zich getrouw in die kleine, doch zeer bevallige kapel rondom hem verenigde. En hij keerde toen terug naar Stamford, alwaar hij zich meer bepaald vestigde. De vrienden daar, die talrijk nog rijk waren, gevoelden dat zij alleen hem niet voldoende konden ondersteunen. Ze stelden hem dus voor om de andere zondag en eenmaal in de avonddienst in de week onder hen voor te gaan. Ze hoopten dat de vrienden te Oekham hem de andere 26 zondagen onder hen naar eis zouden vergoeden. De vrienden te Oekham stemden gereedelijk in deze schikking toe. En alzo werd hij verenigd een leraar aan de beide plaatsen. Zich de Stamford met de woning gevestigd hebbende, bracht hij daar de meeste tijd door, terwijl hij om de 14 dagen Oekham bezocht, en daar dan van zaterdag tot woensdag bleef, en zondags en dinsdagsavonds predikte om zoveel mogelijk het volk daar ten zegen te zijn. Tussen haakjes staat er een voetnoot. Als hij in Oekham was, had hij zijn intrek bij zijn schoonvader, die een kamer in zijn huis tot zijn studeervertrek had afgezonderd. Hier bleef hij 26 jaar, totdat hij zich eindelijk in 1864 ter oorzake van zijn kwijnende gezondheid genoodzaakt zag om een warmere luchtstreek en een droger klimaat nabij Londen te zoeken. Ofschoon hij de gemeente van Stamford en Oekham zijn bijzondere zorg wijdde, toch vergat hij zijn vrienden niet die hem met open armen ontvangen hadden toen hij nog maar net de staatskerk verliet. Hem met toegenegenheid gehoord en met christelijke liefde hadden ondersteund toen hij geen vast inkomen had, en daarom nam hij het als een vaste gewoonte aan om elke zomer een rondreis te doen om bevriende gemeenten te bezoeken, haar vermanende standvastig te blijven in het geloof. Gewoonlijk vroeg Londen 1 maand van zijn dienst, en het kleine Ellington eiste en verkreeg ook altijd 1 andere maand. Andere gemeenten moesten zich met 1 enkele zondag of 1 avond beurt tevreden stellen, maar waar hij ook heen ging, altijd werd zijn bezoek met blijdschap verwacht en door 1 aangename gedachtenis achtervolgd. Hij was een van de 4 of 5 leraars die bij uitzondering de kapel in de Great Ali Street te Londen konden vullen, en wanneer het bekend werd dat hij daar zou prediken, dan bleef er zelden, zelfs in 1 avondbeurt, 1 plaats onbezet in die kapel. Ook de trappen naar de galerij waren geheel bezet, en niet weinigen zagen zich genoodzaakt om weer terug te keren, omdat er geen plaats was om te zitten of te staan. Ook zijn bezoek te Ellington, waar hij aan de banden van de staatskerk ontkomen, in het begin met toegenegenheid ontvangen was, werd steeds met grotere begeerte opgemerkt. Niet alleen was de kleine kapel boven en beneden eivol, maar ook het voorportaal en daarbuiten waren menigte van mannen en vrouwen uit de buurtschap samengevloeid, die zich tevreden moesten stellen met nu maar en dan maar enige woorden door de geopende vensters op te vangen. Mijlen ver uit de omtrek kwamen de mensen tot de vergadering, geharde boeren in Wiltshire kwamen 10 of 15 mijlen te voet afleggen, soms vergezeld van hun vrouwen, niet zelden ook hun kinderen mede, kleine landeigenaars kwamen met hun karren, rijken met hun meer aanzienlijke wagens en rijtuigen, om in vereniging met die armen God te aanbidden en te luisteren naar de woorden van zijn dienstknecht. En het behaagde de Heer om zijn prediking en gebeden te zegenen aan het hart van veel hoorders. God had hem bekwaamheden en gaven gegeven en hij had ze gekroond met genade. En hij als getrouw rentmeester had die talenten niet in een zweetdoek weggelegd en begraven, maar zolang zijn gezondheid en krachten het hem toelieten, die gebruikt ten goede van Gods volk, over het welk de kinderen Gods zijn heilige naam loofden en prezen. dat hij hen vertroosting en vermaning gezonden had door zijn dienstknecht. De brieven van de heer Philpot aan zijn vrienden zijn tot hiertoe in onze mededelingen ingelast, om daardoor zijn levensbijzonderheden tot op deze tijd te schetsen, en onze aantekeningen zijn alleen maar geweest om het een van zijn eigen spreekwijze te gebruiken, de draad waaraan de parelen aangeregen zijn. Hij had een tijd dat hij met zware beproevingen en onzekerheden te worstelen had, en men gevoelde dat de brieven in welke hij zijn innerlijkste gewaarwordingen mededeelde, het allernauwkeurigst des Heeren handelingen met zijn ziel weer konden geven. Daarenboven, als schier enige bron om Philpot in zijn doen en denken te kennen, in dat gewichtige tijdperk van zijn leven, toen het zaad der genade in volkomen blad uitbotte, zou het voor de auteur en zijn lezers niet van oneerlijkheid vrij te pleiten zijn, wanneer wij slechts zoveel uitgelezen hadden als tot inlassing nodig was, en het geheel als onze mededelingen te doen voorkomen. Thans had hij een vaste woonplaats gekregen, rondom welke zijn aardse verwachtingen zich verenigden, waardoor zijn leven niet meer zo ongestadig was. De prikkeling en de belangstelling die zijn afscheiding van de staatskerk had gaande gemaakt, die waren voorbij gegaan of ze waren opgelost in de vaste liefde van zijn karakter en waardering van zijn christelijke beginselen. Andere gemeenten die met alle aandrang hem tot hare leraar begeerd hadden, zagen zich verplicht om daarvan af te zien en zich te vergenoegen met een bezoek ter gelegener tijd. Hierdoor vinden wij hem gedurende het grootste gedeelte van het jaar stil en bescheiden in de bediening van zijn beide vergaderingen te Oekum en te Stamford. Wij zullen nu eerst kort schetsen de voornaamste gevallen die er in het vierde gedeelte eener eeuw plaatsvonden, waardoor zijn rustig leven gedurende zijn standplaats aldaar gestoord werd, en de verzameling zijnde brieven zullen wij daarna geven. Evenwel moeten wij hier tussen invoegen een brief die hij na zijn 2 maanden blijven te Ellington schreef aan de heer Perry. Stamford, 24 december 1838. Mijn lieve vriend Ferry, sinds enige tijd verwachtte ik dagelijks een brief van u te zullen ontvangen. Wanneer ik niet als ter juiste tijd uw letters ontvangen had, ik zou u of mijn vriend Dretsch geschreven hebben om eens te mogen weten hoe het bij u en met u en de vrienden in Wilts gaat. Gij behoeft geen zelfverwijt te koesteren vanwege verontstelde koelheid toen wij van elkander afscheid namen, aangezien ik er niets van bemerkt heb. En wanneer het mij al was opgevallen, dan was ik toch overtuigd geweest dat onze vriendschap op de vaste grondslag rustte, dan dat zij door zulk een beuzeling zou bewogen worden. Ik heb in de regel niet veel op met dat hartstochtelijke, en ik vind de ontmoeting en het afscheid nemen met de vriendschap in het hart beminnelijker dan met de vertoning van een hand, tong of aangezicht. Ik vertrouw dat uw conscientie hiermee tevreden zal zijn. Naar ik denk hebben wij alle reden om ons in onze vestiging te verheuzigen, ofschoon het voortdurend heen en weer reizen naar Oekum ons leven wel wat onbestendig maakt. Om de andere vrijdag gaan wij derwaarts en wij keren de daarop volgende woensdag weer terug, zodat we elke 14 dagen daar 5 en hier 9 dagen verblijf houden. Elke donderdagavond preek ik hier en om de andere dinsdagavond te Oekum, zodat ik meer arbeid heb dan ik sinds jaren gewend ben. Niettemin bevind ik door genade mijn sterkte na mijn dagen, en ik genoot in vele dagen niet zulke een gezegende gezondheid. Het verblijdt mij uit uw brief te hebben opgemerkt dat gij uw tekenen meer ziet dan dikwerf het geval was, en de liefdesuitlatingen van de vriend van zondaren nu en dan moogt gevoelen. Ik geloof dat aan zulke een volle en klare ontdekking van Christus, die de ziel in volkomen vrijheid stelt, gemeenlijk voorafgaat een beschouwing van hem door de traliën, waardoor de genegenheden worden gaande gemaakt. De liefste die trekt zijn hand van de opening van de deur en dan worden de ingewanden ontroerd om zijnentwil. Dit doet ons opstaan om de deur open te doen, maar de liefste is geweken en schoon wij roepen, antwoordt hij niet. Ik geloof dat er gewoonlijk veel van dit voorbereidende werk is alvorens de verlossing aanbreekt. Schoon de vette en gemeste koeien van Bazan altijd volop genieten en het kruid onder de heg verachten, de hongerige kalveren zullen er zich aan verkwikken. De prediking wordt de Stamford en ook de Oekum gewoonlijk getrouw bijgewoond en het is mij soms zeer goed onder hetzelfde. Niettemin moet ik zeggen dat ik mij in de regel beter thuis gevoelde op de kansel te Ellington dan maar ergens elders en ik geloof dat ik mij daar meer vrij gevoelde uit oorzaak van meer gewend te zijn aan het volk waardoor ik ook vrijer kon spreken. Terwijl het volk hier minder gewend is aan mijn beginsel en streven, denk ik dat het mij minder goed kan volgen en dit hindert mij soms in mijn loopbaan. Naar ik oordeel zijn de avondbeurten de gezegendste en wij hebben dan ook steeds een goede opkomst, ongeveer als de Ellington in de namiddagdienst. Met blijdschap vernam ik de goede tijdingen van Dorcas. Haar bevinding bleek mij bij het eerste horen een goddelijke te zijn en ik geloof dat ze eeuwig bestaan zal. Gisteren hadden wij hier in onze kapel een inzameling voor de armen en schoon het nat weer en daardoor de kapel minder bezet was, collecteerden wij toch ruim 276. Wij hebben het plan om aanstaande zondag te Oekum voor hetzelfde doel te collecteren en ik hoop dat wij daar ook wel zoveel zullen krijgen. Ze zeggen dat ik een goede bedelaar ben, maar ik beschouw er mij niet voor en ik wil niet staan bedelen om geld uit de beurs van een vrek te halen. Om na tijdsgelegenheid enige woorden te zeggen tot het koninklijk Gods geslacht, dat gaat wel. Maar om het bloed te zuigen uit de rug van gierigaards, dat is mij ondraaglijk. Hun geld zijn met hen ten verderven. Want indien zij geen hart hebben boven hun geld, dan hebben zij geen schat in de hemel. Gierig christen is een even grote tegenstrijdigheid als het dronken en overspelige christen. En de een is even zo ver van de hemel als de ander. Maar de oude zuurdeesem zit vast en heeft het zwaar des geestes nodig om uitgezuiverd en verdreven te worden. Ik bevind de godsdienst een zeer moeilijk werk en ik ben steeds meer onvoldaan met mezelf. Soms zoek ik met het begin aan te vangen en kom tot God alsof ik nooit eerder tot hem gekomen ware. Ik gevoel mij als iemand die een slechte opvoeding genoot en bewust van zijn gebrek in dat opzicht teruggaat tot de eerste beginselen, om ze zo volmaakt en grondig te kennen als me mogelijk is. En aangaande mijn prediking ben ik dikwijls beschaamd en verlegen, omdat ik zo weinig recht weet en zo min berekend ben om de weg naar Sion aan te wijzen. Niettemin leren wij door onwetendheid kennis en door dwaasheid wijsheid overeenkomstig die hemelse wonderspreuken welke gij wilt gepredikt hebben. Als gij kennis maakte met Huntington's vernietiging van de dood door de fontein des levens, dan zult gij het een voordelig werkje vinden om in de kapel te lezen. De opmerkingen omtrent Adam die gij aan het begin vindt kunnen overgeslagen worden. Er is in Huntington's geschriften zulk een volheid en een diepte, die 2 of 3 maal te lezen schier niet genoeg is voor ons verstand om zij te bevatten. En ter onze geestelijke stichting en voordeel behoren ze bij herhaling onderzocht te worden. Uw toegenegen vriend, J.C.P. Terwijl het dienstwerk van Philpott zich nu meer bepaalde tot 2 kleine gemeenten, begon hij omstreeks deze tijd de gemeente Gods in het algemeen met zijn pen te bedienen. En het duurde maar kort of hij was nog meer als schrijver dan als prediker bekend. Zijn eerste uitgave, de brief aan de provoost van de Worcester Academie, had zijn aanspraak op een duidelijke en ware schrijfstijl genoegzaam gehandhaafd. En wat nog van veel meer belang was, hij had bewezen machtig te zijn om de moeilijkste vraagstukken niet alleen te durven aangrijpen, maar zich ook goed verstaanbaar voor zijn lezers uit te drukken. De Evangelische Standaard, dat is de Gospel Standard, een maandelijks uitkomend orgaan van de Baptisten, uitgegeven door Wijlen William Catesby te Manchester, gaf van dit kleine werkje een allergunstigste beoordeling. Het luidt daar: wij beschouwen de brief als een meesterstuk, van welk iedere letter in goud behoorde gedrukt te zijn en gegraveerd op de tafel van elk nauwgezet mens in het koninkrijk. We hebben al eerder melding gemaakt van de vele antwoorden die deze open brief uitlokte, waarvan sommigen zulk een geest van vooroordeel ademden en zo vol waren van de meest dwaze schimp en smaad, dat de heer Philpott niet beter kon doen dan ze stilzwijgend voorbij te gaan. Terwijl anderen, schoon in meer christelijke geest geschreven, zijn beschouwingen geheel misvatte en zijn oprechtheid in twijfel bracht. In antwoord op deze laatsten gevoelde Philpott zich toch gedrongen om een tweede brochure in het licht te brengen, getiteld De afscheiding van de kerk van Engeland verdedigd. Dat een waardige aanvulling van zijn eerste verdediging mag genoemd worden. Vervolgens verschenen de twee leerredenen, bij herhaling al genoemd, De erfgenamen des hemels en De winter voor de herfst, welke beide ten grote zegen geweest zijn voor het twijfelende, vrezende volk van God. Omtrent deze tijd werd hij algemeen erkend als een hoofdleider onder de leraars der particuliere baptisten. En als zodanig vindt de lezer aldra zijn naam vermeld in de Gospel Standard als de uitlegger en de verdediger van hun beginselen. Bij de aanvang vinden wij hem alleen als corresponderende met de uitgevers, maar deze brieven, gewoonlijk over enige godgeleerd punt, handelden en met zijn naam ondertekend, droegen het kenmerk van overwegend gewicht opzichtens het orgaan. Voortdurend werd de oude beschuldiging tegen hem ingebracht dat hij zowel in zijn schrijven als in zijn prediking al te bijzonder, al te streng was. Sommigen klaagden dat hij, als alleen op een hoogte staande, al zijn kracht gebruikte om anderen te beletten tot die uitnemendheid te geraken, waartoe hij hun alle hulpmiddelen wreedaardig afsneed en hun weg van alle zijden met nieuwe moeilijkheden omtuinde. Wanneer de lezer evenwel kennis neemt van zijn schrijven aan een ellendig mens, in het vierde deel van de Gospel Standard voorkomende, dan zal hij zien hoe de heer Philpott de wapenen des klagers geheel tegen hen zelf wist te keren, en hoe hij hun bewijsredenen ten eenenmaal krachteloos maakte. Allengskens evenwel zag men zijn naam minder onder de brieven aan de uitgevers, en toch was in sommige ongetekende artikelen in elk nummer van het maandblad de auteur aan zijn duidelijke en bepaalde stijl kenbaar. Van de vriendschappelijke schrijver aan de uitgevers ontwikkelde zich als vanzelf iemand aan wie hij vroeger schreef, en hij werd mederedacteur. Deze nieuwe werkkring verschafte hem veel arbeid, hoewel wij er kunnen bijvoegen dat hij tot dat werk een bijzondere bekwaamheid bezat. Zijn medewerkers droegen hem wijselijk de taak op om boekbesprekingen te schrijven, een arbeid eens deels moeilijk en gehaat. Aan henzelf behielden zij in de regel de keuze van ingezonden stukken, ofschoon het ons duidelijk werd uit de brieven van William Gatsby, die nog aanwezig zijn, dat ze niet zelden zijn hulp tot de beslissing daarbij inriepen, terwijl ze soms ook hem in zijn arbeid steunden door enige boekbeschrijvingen te schrijven. Het moet dankbaar erkend worden met welk een liefde en achting de eerste uitgevers van de Gospel Standard hem ontvingen toen hij als een nieuweling in het schrijven voor de pers onder hen kwam. Doch ook toen bewees de uitkomst dat ze wijs en weldoordacht in hun keus gehandeld hadden. Nee, het was ongetwijfeld de hand Gods die zo vroeg de leerling tot hen leidde, welke naderhand onder Gods leiding de man werd die met meesterlijke hand het magazijn wist te besturen. De eerste bespreking die Philpott als verenigd redacteur schreef, had het onderwerp Johns Warburton's Barmhartigheden van een Verbondsgod en werd opgenomen in het aprilnummer van de Gospel Standard. Na de dood van de heer William Gatsby op 27 januari 1844 werd er steeds meer arbeid op zijn schouders gelegd en schoon de heer Mackenzie voortdurend hoofdredacteur bleef, scheen Philpott steeds groter aandeel aan het werk te verkrijgen. Na de dood van laatstgenoemde op 12 augustus 1849 werd hij enigste redacteur van de Gospel Standard en hij bleef dat gedurende meer dan 20 jaar, tot de dag van zijn sterven. Iemand die niet enige ervaring heeft in de letterkundige wereld kan zich geen denkbeeld vormen van de verbazende arbeid die de uitgave van een magazijn als dat van de Gospel Standard vordert. Om uit honderden ingezonden stukken de geschiktste uit te kiezen, behoren allen zorgvuldig gelezen te worden alvorens mensen kant terzijde leggen. Het kaf moet van het graan gezift worden en nademaal er uitwendig veel gelijkheid kan bestaan tussen de goede tarwe en de nietswaardige kaft, zo is deze taak in geen delen gemakkelijk. En onverminderd het goede van andere schrijvers hadden de lezers van de Gospelstandaard in het algemeen toch graag enige regels van de redacteur zelf, het zij in de vorm van een overdenking, een beschouwing of enig ander tekst. Dit alles nu verenigd met de arbeid van de correctie gaf onnoemelijk veel werk. En alleen grote liefde tot het welvaren van Gods kerk kon er hem toe brengen om zoveel tijd en inspanning te geven tegen een zeer matige beloning. En had hij zich niet strikt gehouden aan zijn tijdsverdeling tot ieder afzonderlijk werk, hij zou de hoogst moeilijke uitgave van het maandblad niet kunnen volbracht hebben. Inderdaad, hij was zeer gezet en zorgvuldig bij zijn tijd. Maar anders was het hem ook niet mogelijk geweest om zoveel te schrijven en uit te geven. Boven zijn eigen correspondentie, die talloos was. Het was een vaste gewoonte bij hem om elke morgen na het ontbijt een uur door te brengen met het lezen van zijn Bijbel in het Hebreeuws. En van 8 tot 9 uur in de avond wijdde hij aan het bestuderen van het Griekse Testament. Zijn taalliefde maakte deze beide uren hoogst genotvol voor hem, en niet dan bij hoge noodzakelijkheid liet hij zich in dit genot storen. Wanneer hij opgewekt en niet vermoeid was, werd het grootste gedeelte van de voormiddag besteed aan zijn uitgaven en het nazien van de in druk verschijnende leerredenen. Omstreeks het midden van elke maand was dit deel van het werk zeer lastig. Het uur voor het middagmaal wijdde hij aan zijn dagelijkse wandeling, en ook dat genot gaf hij ten geen dele prijs. Dit was ook hoogst noodzakelijk voor hem, niet alleen om zijn overspannen krachten te versterken, maar ook om hem een rustig ogenblik te geven om te overdenken en te bepeinzen. We melden reeds dat hij een beminner van de eenzaamheid was, en die was hem niet alleen een genot, maar ook een behoefte. Wie veel oorspronkelijks moet zeggen en schrijven, heeft uren van rust en ongestoorde overdenking nodig. Er zijn mensen die om zo te spreken de kracht hebben om zich af te zonderen te midden van het gegons van samensprekingen en zich ongestoord overgeven aan hun bepeinzing, ondanks het gedruis en de drukte van de huisgenoten. Maar voor een fijngevoelig gemoed als dat van Philpot was de eenzaamheid onmisbaar. Hij had behoefte aan zijn heilige, aan zijn eigen heiligdom, om er alleen in te kunnen overdenken. Er aan zijn eenzame wandeling om steeds verder afgetrokken te zijn. Menige leerreden en overdenking die nu door Gods volk met genoegen gelezen worden, zijn de vruchten van zijn eenzame wandeling. De namiddag gebruikte hij tot het bezoeken van zijn kudde, om met hen te spreken over de dingen Gods of te lezen en te bidden. De avond werd gewijd aan verdere letterkundige arbeid, het schrijven van brieven aan zijn talloze vrienden en correspondenten. De dag werd aangevangen en geëindigd met huisgodsdienst en gebed. Zie daar, de korte schets van de gewone loop van zijn werkzaamheden gedurende de jaren die hij te Stamford woonde. Hierop maakte natuurlijk zijn 14-daagse gaan naar Oekem en zijn jaarlijkse rondreis onder bevriende gemeenten enige uitzondering. Hoewel zijn arbeid in de wijngaard des Heren dus geregeld doorging en ieder wederkerend jaar dezelfde herderlijke zorg voor zijn kudde te Stamford en Oekem meebracht en hetzelfde gewone werk van het bezoek van zijn vrienden, toch was zijn leven niet een tijd van gemak en rust. Het werd immer gestoord door telkens wederkerende beproevingen, niet minder diep gevoeld, schoon weinig van buiten gezien en opgemerkt. Nu eens werd hij van buiten aangevallen door wrede en harde woorden en onchristelijke valse beschuldigingen, die wij thans graag te vergetelheid prijsgeven. Dan weer leed hij onder langdurige zware ziektes, scheen meer beproeven dan eerst genoemde, omdat hij, zei hem, zijn geliefkoosde arbeid in Gods wijngaard onmogelijk maakte. In 1845 onderging hij een van de zwaarste en de pijnlijkste beproeving als hij ooit ondervonden had. Wij oordelen het goed om hiervan verder niets te melden, dan alleen te verzekeren dat hij de kastijding des Heren verdroeg met ware zachtmoedigheid en met een ootmoedigheid en stille geest die kostelijk is voor God. Een verzekering die zijn vrienden te Stamford en Oekem volkomen willen bevestigen. In augustus 1847 bezweek zijn gezondheid in een aanval van slepende borstaandoening. met het gevolg van uitputting door aanhoudende prediking. Een lieve vriend, die gewoonlijk alle uitgaven bestreed, overreden hem eens gebruik te maken van de lucht- en het watersysteem van Malvern, ten gevolge waarvan hij een hydrofatische inrichting bezocht, om zich te onderwerpen aan een zogenaamde waterkuur. Doch in plaats van genezing te vinden, verergerde daar zeer zijn ongemak. Na een maand lang verschillende baden genoten te hebben, verliet hij Malvern veel zwakker dan toen hij die inrichting ging bezoeken. Maar schoon gedurende die tijd verzwakt naar het lichaam, werd zijn ziel menigmaal versterkt door de tegenwoordigheid des Heren. Nadat hij nu een maand lang bij zijn moeder te Plymouth onder een andere behandeling geweest was, mocht hij het voorrecht hebben in gezondheid en krachten veel vooruit te gaan. Doch niet voor de lentetijd in 1848 was hij bekwaam om zijn herderlijke bediening weer te aanvaarden, ofschoon hij sterk genoeg was om gedurende de 8 maanden van zijn ziekte zijn schrijfwerk te verrichten. In april 1848 kon hij weer voor zijn gemeente optreden, doch in het eerst slechts eenmaal op de dag des Heren. Vanaf deze tijd tot de zomer van 1864 mocht hij getrouw voortarbeiden aan het heil van de gemeenten te Oekum en Stamford, hoewel hij herhaaldelijk door lichtere ziektes bezocht werd, veroorzaakt door koude en overspanning. In de loop van de jaren kwam menigmaal de gedachte bij hem op dat hij zich eindelijk gedrongen zou zien om die koude streek van Stamford te verwisselen voor warmere gewesten. In 1864 zag hij zich daartoe verplicht om een bepaald besluit te nemen. Terwijl hij in de zomer van dat jaar bij zijn bezoek te Londen ten huize van zijn geliefde vrienden de heer mejuffrouw Clowes was, kreeg hij ten gevolge van onophoudelijke inspanning een hevige aanval van ziekte. Dokter Korve, onder wiens behandeling hij was, raadde hem ernstig aan zijn bediening op te geven en naar een meer droger en warmer gedeelte van het land te gaan. Na enige tijd van onzekerheid werd ten laatste besloten dat Croydon de geschiktste woonplaats zou zijn, aangezien bij een geschikt klimaat daar het onwaardeerbare voorrecht kon genoten worden om deel te verkrijgen aan de middelen der genade. Men moet enige ondervinding hebben van wat dat zeggen wil. Oude banden te verbreken en langdurige verbintenissen op te zeggen en zich bij het klimmen der jaren verplaatst te zien van een arbeidsveld waar de beste jaren des levens gelukkig en ten zegen zijn doorgebracht. Ik zeg, men moet daaraan kennis hebben om de smart en de droefheid te verstaan die de heer Philpot aangrepen bij de uitvoering van zijn besluit. De banden van vereniging en toegenegenheid die er bestonden tussen hem als een getrouwe herder en de bevriende gemeente waaraan hij verbonden was, die konden niet losgemaakt worden zonder menige traan en droefheid te veroorzaken. Wat niet alleen waar was voor zijn kudde die met vrees de toekomst zagen aankomen, maar ook niet minder voor de herder zelf, die zoveel jaren over hen gewaakt had. Bereidwillig zou hij zijn leven ten hunne dienste hebben vuil gehad, indien hij als zijn eigen daarover beschikken kon. Zonder murmurering zou hij vernieuwde krankheden door inspanning om hunnentwil verdragen hebben. Maar terecht gevoelde hij dat hij niet alleen een zending had tot zijn kudde in het bijzonder, maar hij te arbeiden had aan het heil van de ganse gemeente. We hebben onze lezers slechts te wijzen naar de beide onderstaande brieven aan twee van zijn oudste vrienden geschreven en te herinneren aan de afscheidsredenen voor zijn gemeenten uitgesproken om hen te verzekeren met welke twijfelingen en afkeer hij deze weg had ingeslagen en onder hoeveel ernstig gebed en smeking dezelfde werden voleindigd. Aan de heer W.T. Kiel, te Oekem. Londen, 3 augustus 1864. Mijn ware vriend. Eerst volgt een beschrijving van zijn ziekte en het oordeel van geneeskundigen die hij raadpleegde en bediende, maar dat is hier weggelaten. Deze herhaalde aanvallen zijn mij als zoveel waarschuwingen dat ik met mijn arbeid niet kan voortgaan als ik tot nu toe gedaan heb. Mag mijn gezondheid en leven niet opofferen, wat zeker het geval zou worden wanneer ik mijn bediening te Oekum en Stamford zal voortzetten. Ik heb een vrouw en kinderen om aan te denken, en ik mag erbij voegen ook de gemeente Gods in het algemeen, die heeft ook aanspraak op mij, boven de beide gemeenten waar ik al zoveel jaren gearbeid heb. maar ik gevoel overtuigend dat ik niet meer kan voortgaan als dat ik tot nu toe deed. Ook het klimaat is voor mij te koud in de winter en vooral in het voorjaar, en aangezien elke aanval me steeds meer en meer verzwakt, zo kan ik ze telkens minder verduren. Het zal mij ontzaglijk veel kosten om het volk en de vrienden met wie ik zoveel jaren verbonden was te verlaten. En ik geloof door geen andere oorzaak daar ooit toe gekomen te zijn. Maar bij herhaling, en in het bijzonder in de laatste jaren, ben ik wekenlang ongesteld geweest en de toekomst spiegelt donker bij gegronde onderstelling dat even gelijke aanvallen zich achtereenvolgens zullen voordoen. Voor het tegenwoordig is mijn hart schoon, zwak, niet ziekelijk. En ook is een windgezwel in hetzelfde geen onvermijdelijke ziekte. Maar ik stel mij voor wel te mogen overwegen en waarschijnlijke gevolgen van mijn herhaalde aanvallen van longontsteking en hun uitwerking op mijn gestel. En wanneer de gevolgen waarschijnlijk van zeer ernstige aard zullen zijn, wat volk zou het dan van mij vorderen? Dat ik om hunnentwil mijn gezondheid, ja zelfs mijn leven zou opofferen? Indien ik al ophield met Oeke mijn stem voort als leraar te bedienen, zal ik toch de bediening niet neerleggen, tenzij misschien gedurende enige maanden in de winter en het voorjaar tot herstelling van mijn gezondheid, maar zal niet te bewegen zijn mij aan enig ander volk te verbinden. Wel zou ik mij nu en dan, wanneer mijn gezondheid het toelaat, kunnen geven als hulp in de Cowper Street of enige andere plaats. Het zal mij een zaak van het gebed zijn, omdat de Heere mij de weg wijzen en ook hoop ik bewaard te blijven voor een overhaastige beslissing. Doch aangezien mijn jaar met aanstaande oktober eindigt en ik geen winter meer kan overblijven te Stamford, zo is het in mijn gemoed na die tijd niet voor te gaan. Ongetwijfeld zal mijn besluit, waartoe ik gedrongen werd, mijn lieve vrienden te Oekum en Stamford en onder dezelfde u en uw lieve vrouw zeer bedroeven. Maar ik zal enige tijd lang werkelijk onbruikbaar zijn en elke aanval duurt steeds langer en ondermijnt mijn krachten. Ik zal een goed deel van mijn inkomsten moeten opofferen nu ik er de meeste behoefte aan heb, doch ik wens de vrienden geen last te zijn die gedurende zoveel jaren tot hiertoe mijn behoeften vrij en mild hebben vervuld. Inderdaad, ik gevoel mij in de engte gedreven en mijn gemoed wordt zeer beproefd en geoefend, terwijl de voorgenomen stap in alle opzichten zo gewichtig is. Ik heb grote behoefte aan geloof en leidzaamheid, terwijl de beproeving geestelijk en tijdelijk voor lichaam en ziel buitengewoon zwaar is. Niemand dan de Heere, tot wie ik mij wend, kan mij het ware goede doen zien, en Hij alleen moet mij leiden, ondersteunen en met mij zijn. Hoogstwaarschijnlijk zullen wij ons te Croydon vestigen, aangezien daar een kapel der waarheid is, en de grond en de ligging droog en warm zijn. De laatste aanval heeft mijn vlees afgerukt en mij veel verzwakt. Dr. Corfe raadt mij aan tot enige verandering naar Ellington te gaan, maar ik zou liever huiswaarts keren. Onze verenigde liefdegroet aan uw lieve vrouw, onze kinderen enzovoorts. Uw zeer toegenegen J.C.V. De volgende brief is aan de heer Lightfoot, te Stamford, op Londen 4 augustus 1864 geschreven. Mijn waarde vriend, ik gevoel dat ik moest schrijven aangaande een zaak waarvan ik zeker ben dat ze niet alleen voor u, maar ook voor velen van mijn lieve vrienden een zware beproeving zal zijn. En alleen onvermijdelijke noodzakelijkheid heeft mij daartoe kunnen brengen. Sinds enige tijd was ik ervan overtuigd dat de staat mijn gezondheid en de herhaalde aanvallen van ernstige krankheid mij geheel onbekwaam maken voor het werk dat ik nu bijna 26 jaren te Stamford en Oekum bezig was te verrichten. Toen ik onlangs naar Londen kwam, was ik zeer zwak, doch ik had hoop dat de afwisseling mij goed zou doen zoals ik dat in de vorige jaren ondervond. En waarlijk, de eerste 2 of 3 weken was dit ook het geval. Maar het behaagde de Heere dat mijn arme zwakke borst enige koude trof en de gevolgen daarvan was een longontsteking die mij geheel aan het bed bond. Dr. Korf, die over mij praktiseerde en zorgvuldig mijn borst onderzocht, heeft tot mij gezegd dat ik voortdurend onbekwaam was tot mijn werk en dat het klimaat te Stamford te koud voor mij is. Ik zal pogingen aanwenden dat hij zijn oordeel over mijn toestand wil optekenen, ofschoon ik krachtens een gevoelig besef van mijn grote lichamelijke zwakheid ten volle overtuigd ben dat hij de zaak goed begrepen heeft. Wat staat mij dan nog te doen? Moet ik voortgaan totdat mijn gezondheid, ja mijn leven, ten eenenmale bezwijkt, of ben ik verplicht om zulke middelen aan te wenden, waardoor met Gods hulp en zegen beiden een tijd lang kunnen gespaard blijven? Benevens mijzelf heb ik een huisgezin, zowel als de kerken Gods in het algemeen, waaraan ik te denken heb. En ben ik geroepen om die allen op te offeren ter wille van het volk onder het welk ik zo lange tijd gearbeid heb? Ik zie dat niet in, en ook mijn vrienden zullen dat niet van mij vorderen, ofschoon het hun smartelijk mogen vallen van mij te scheiden en zulk een offer te brengen. Daarenboven maken mijn langdurige en hevige ziekte mij schier weken en maanden onbruikbaar voor mijn werk. En wanneer dat eens mocht toenemen, dan zal ik de vrienden veeleer een last dan ten zegen zijn. Deze weg is mij een grote beproeving en ik bid den Heere dat hij mij leren en leiden wat het is om een allergewichtigste stap voor mij zowel als voor het volk. Het schijnt mij dus toe dat ik genoodzaakt ben mijn herderlijke ambt over de gemeente van Stamford en Oekum neer te leggen. En aangezien mijn jaar in de volgende maand oktober eindigt, dan ze te verlaten, terwijl ik niet meer een winter en een voorjaar in Stamford durf door te brengen. Gij en de andere lieve vrienden en de hoorde zult dit misschien een overhaastige en een ondoordachte stap noemen, en dat ik u daarmee eerder in kennis had moeten stellen. Nu, dat zou ik ook wel gedaan hebben, indien er enige andere beweegreden geweest waren dan mijn gezondheid. Ik zal met dat al veel van mijn inkomen moeten derven, dat mij een moeilijke zaak zal wezen, maar dit kan een bewijs te meer zijn voor mijn oprechtheid, en dat ik mijn volk niet verlaat uit oorzaak van uitwendige voordelen. Ik ben zeer onwel en zeer beproefd, maar de Heere die schijnt voor mij te zijn in deze zware beproeving. Verzeker uw vrouw en de vrienden mijn liefde, uw verbonden in de waarheid, J.C.P. Dit is het einde van het negende deel. Voorgelezen door Stichting Het Braambosch.